Vanavond een heel bekend stukje uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Vers 13 tot en met 18. Thessalonicenzen 4, en dan beginnen we bij vers 13. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ons slapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ons slapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij, levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bezuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand elkander dus met deze woorden. Tot zover dit mooie stukje, waarin Paulus de gemeente in Thessalonica iets wil vertellen over de komst van de Heer Jezus. En ja, hij begint dat stukje met, wij willen u niet onkundig laten. En toch is er heel veel onkunde over de komst van Jezus. Heel veel verwarring en mensen die absoluut niets weten over een opname van een gemeente. Ik las pas nog in een boek van Henk Bakker, een heel bekend theoloog in Nederland, die zei dat Israël en de gemeente schouder aan schouder samen door de grote verdrukking zullen gaan. We zullen Israël niet in de steek laten. We gaan niet als een hond met de staart tussen de benen ertussenuit. Nou, zo wordt er gedacht over de grote verdrukking. Er wordt heel verschillend gedacht over het vrederijk wat zal komen. Er zijn heel wat predikanten hier in Enschede die volop geloven dat wij nu in het vrederijk leven, nu in het koninkrijk van de Heer. Dat is begonnen toen Jezus aan het kruis riep, het is volbracht. Toen werd Satan in de afgrond opgesloten. En dus er zijn mensen die geloven dat we dus nu in het vrederijk leven. Er zijn mensen die verwachten de opname niet, maar de koning die komt. De Heer Jezus die als koning zal komen. En er zijn heel wat liedjes, ook in de bundel Opwekking, die gaan erover, dat wij uitkijken naar de komst van de koning. Terwijl wij niet uitkijken naar de komst van de koning, maar wij kijken uit als gemeente naar de komst van de bruidegom. Of naar de komst van het hoofd van het lichaam. We hebben een heel andere relatie met de Heer Jezus dan Israël. Nou, zo is er best wel heel wat verwarring over de komst. Vandaar dat het goed is dat Paulus dit aansnijdt en zegt, we willen jullie niet onkundig laten wat betreft de komst van de Heer Jezus en ook met name met over hen die ontslapen zijn. En dan gaat Paulus in op de vraag hoe maken de reeds ontslapen christenen deze komst mee? Er waren mensen die in Thessalonica waren die zeggen, ja, degenen die al ontslapen zijn, degenen die gestorven zijn, die zullen de wederkomst van Christus niet meemaken, maar die zullen pas opstaan als er een nieuwe hemel, nieuwe aarde zal komen. Dus die zullen gewoon dood zijn en die maken daar helemaal niks van mee. Die blijven gewoon onder de aarde en die missen de komst van Jezus. Nou, Paulus die gaat hier proberen daar een antwoord op te geven. Ik vind het trouwens wel heel mooi dat hij hier heel duidelijk de term gebruikt in vers 13, wat betreft hen die ontslapen. En u weet, ik heb dat wel eens meer gezegd in de gemeente, met name ook met begrafenisdiensten, dat het woordje ontslapen betekent letterlijk vertaald vanuit het Grieks ontwaken. Ontslapen. Ontslapen betekent ontwaken in heerlijkheid. Ontwaken in heerlijkheid. En ik vind het zo mooi zoals in de Filippenzenbrief dat duidelijk naar voren komt. In de Filippenzenbrief hoofdstuk 1 vers 23... Hoofdstuk 1, vers 23. Ik heb dat even gedeeld met mijn zwagers en schoonzusjes toen we afgelopen zaterdag de begrafenis hadden van de moeder van Helene. Daar staat in vers 23 van Filippenzen 1, van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Dat was voor Paulus, stond als een paal boven water. He, u weet, we hebben dat toen nog niet zo lang geleden doorgenomen, de Filippenzenbrief, dat Paulus in afwachting was van de rechtszaak, van het proces. En Paulus wist, als hij schuldig bevonden zou worden, dan zou hij moeten sterven. En dat heen gaan, dat heeft alles te maken met het ontslapen. En voor Paulus was ontslapen, nou, daar staat met Christus zijn. En voor Paulus was dat, en dat staat er zo mooi, verre weg. Daar was helemaal geen discussie over mogelijk. Dat was verre weg het beste. Dat staat ook in 2 Korinthe 5. In 2 Korinthe 5, vers 8. Misschien bij vers 6 te beginnen. 2 Korinthe 5, vers 6 staat dat. Tweede Korinthe hoofdstuk 5, vers 6. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed. En we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. En dat staat ook, he, dat moet je altijd lezen in verband met hoofdstuk 4, vers 16. Daar staat, daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens. He. Het heeft te maken met het verval van je lichaam. En dan zegt Paulus, als wij ons lichaam verlaten, dan nemen wij onze intrek bij de Heer in de hemel. En weet je, dan is er eigenlijk geen menselijk gesproken geen afstand meer, hè? Net zoals de heer Jezus zomaar ineens verdween. En waar was de heer Jezus dan? Dan was de heer Jezus niet in een andere dimensie of zo, zoals wel eens gezegd. Nee, dan staat het, dan was de heer Jezus in het paradijs. Zo dichtbij. En ineens was hij er weer bij. Dan is er, met een verheerlijk lichaam heb je geen afstand meer. Is er geen tijd of ruimte meer. Dan ben je zo bij de heer Jezus. Bij hem zijn intrek nemen. Nou, en als je dat weet, en als je daar echt van doordrongen bent, dan staat er ook in dat vers 13 van 1 Thessalonicenzen 4, dan ben je op een andere manier bedroefd. Hè, daar staat in vers 13, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen. Dat betekent, je mag best wel bedroefd zijn. Je mag best wel tranen hebben, je mag best wel verdrietig zijn. En het zou gek zijn als je al juichend en feestvierend afscheid moet nemen van iemand die, waarvan je gehouden hebt. Natuurlijk mag er droefheid zijn en is er rouw, maar anders dan mensen die de Heer Jezus niet kennen. Want wij hebben hoop en wij weten waar onze geliefde naartoe is. De basis van dit alles staat in vers 14. De basis, het fundament om dit te weten en ook dit te ervaren in je leven, staat hier heel duidelijk. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, dat is de basis van alles. Er worden wel eens boeken uitgegeven en in die boeken, ik weet bijvoorbeeld van Kracht kracht van omhoog. Dat was zo'n 50 jaar geleden een hele bekende stroming in Nederland. Die ging ervan uit dat alleen de overwinnaars opgenomen werden. Pas een boek van Wake Up, zelfs een uitgave van het Zoeklicht, waarin de schrijver zegt, nee, alleen als je vurig de Heer Jezus verwacht, een rein leven leidt, heilig en toegewijd, dan hoor je pas bij de bruid van Christus en dan zul je pas opgenomen worden. Nou, dan heb je dus met een partiële, zou je kunnen zeggen, een gedeeltelijke opname van de gemeente te maken. Nou, daar leert de Bijbel helemaal niets over. De Bijbel leert hier in 1 Thessalonicense 4 heel eenvoudig, de basis van onze hoop ligt in het feit dat wij geloven dat Jezus de gestorven is en de opgestaan in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is de basis. Dat is het fundament en niet onze heiliging en onze toewijding en hoe ver wij het wel geschopt hebben, want dat zou zomaar de ene dag meer kunnen zijn dan de andere dag. En dan hangt het er maar zo van af, wanneer komt Jezus dan terug? Ja? Want er is geen enkel christenleven wat helemaal vlekkeloos schuin omhoog gaat. We maken allemaal wel eens van die, of niet soms. En dan stel je voor dat Jezus juist op dat moment dan komt. Nou, dan zit je ernaast, hè? Ik vind het zo mooi, dat fundament is zo duidelijk als je gelooft dat Jezus gestorven en opgestaan. Niet minder, tuurlijk niet, maar ook niet meer, zoals sommige mensen dan beweren. Dat is de basis voor onze hoop. En dat is niet alleen onze hoop, maar ook de hoop voor hen die al ontslapen zijn. Ik vind het, die twee groepjes, die komen we in vers 14 tegen. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is, opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen. Vers 16, het laatste stukje. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan, daarna zullen wij levende. Dus zij en wij, wij en hen, hè, dan heb je dus die twee groepen, zij die al bij de Heer Jezus zijn en zij die nog hier op aarde achtergelaten zijn. Nou, één ding is dus zeker, wat hier staat. Er staat in vers 14, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Wat gebeurt er met hen die nu bij de Jezus zijn? Bij de komst van Jezus zal Jezus hen met zich meenemen. En hij brengt hen vanuit het paradijs weer terug richting aarde. En dat zijn natuurlijk de zielen van hen die nu bij de Jezus zijn. En ik heb wel eens gezegd, de ontklede zielen, de zielen zonder lichaam, en er staat in Openbaring een heel mooi stukje over die zielen die daar zijn. En dan staat, en hen werd een gewaad gegeven. Dus een kleed. Waarschijnlijk net zoals wat engelen hebben. Nog niet het verheerlijk lichaam. Want dat krijgen ze pas straks. Maar misschien een tijdelijk gewaad. Zoals engelen ook in een verschijning kunnen komen, hè? En dat staat in Openbaring, hoofdstuk 6, hen werd een gewaad gegeven. Nou, dat gewaad dat laten ze daar op de een of andere manier achter in de hemel. En de Jezus neemt al die zielen mee en die zielen zullen zich verenigen, één worden met dat hier op aarde gezaaide lichaam. Want in de Korinthebrief staat heel duidelijk in 1 Korinthe 15, dat als wij ons lichaam aan de aarde toevertrouwen, dan zaaien we een korrel, een graankorrel van ons. Daar staat er letterlijk van ons toekomstig lichaam. Hoort u het goed? We zaaien een korrel van ons toekomstig lichaam. Dat betekent dat eens dat stof waarvan God ooit Adam en Eva gemaakt, van Adam gemaakt heeft, dat betekent dat dat stof wat hier gezaaid is op aarde, verheerlijkt, en mensen vragen me niet hoe het mogelijk is hoor, maar dat dat stof wat hier in de aarde gezaaid is, daarom ben ik ook falikant tegen crematie. Crematie, dat is vernietigen. Crematie heeft een beeld van dood is dood en het is weg. Maar begraven is zaaien. Zaaien in de aarde, als een graankorrel. En dan staat er dat het in de aarde gezaaide lichaam, dat zal opstaan. Gelooft u in de opstanding? Ja toch? Dat zal opstaan, zoals de Heer Jezus ook uit de dood opgestaan is. En dat in de aarde gezaaide lichaam en die ziel die uit de hemel komen, die zullen elkaar weer ontmoeten. En dan heb je de verheerlijkte mens. En dat is hetgeen wat de Heer Jezus zegt. Hij zal ze met hem meenemen en dan zullen ze opstaan. En dan zegt Paulus hier in vers 15, want dit zeggen wij u met een woord des Heer. Die term gebruikt Paulus niet zoveel hoor. Dit zeggen wij u met een woord des Heer. Het is heel vaak zo dat Paulus zei, in Jesaja staat dit. Of in Exodus of in de Psalmen. Paulus beriep zich heel vaak op het Oude Testament. Maar mensen, het Oude Testament schrijft hier helemaal niks over. Waar moest Paulus zich op beroepen? Dat was het toen nog niet. En hier spreekt Paulus als apostel. Paulus spreekt als profeet. Paulus spreekt hier met een volmacht van de Heer. Dit zeg ik u met een woord van de Heer. Het is de Heer zelf die dit zegt. En dan staat er, wij levenden die achterblijven. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Wij levenden. Dat is een term die je op twee manieren kunt uitleggen. Wij levenden heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat wij overgegaan zijn vanuit de dood in het leven. Wij levenden, wij gelovigen. Het heeft ook te maken met het feit wij levenden die achterblijven. Degene die nog hier op aarde achtergebleven zijn. Wij zijn nu op dit moment, zoals wij hier vanavond bij elkaar zijn, horen wij bij de achterblijvers. Wij zijn nu de achterblijvers. We hebben allemaal waarschijnlijk wel geliefden en kennissen die ons voorgegaan zijn. En wij zijn de achterblijvers. En dan zegt Paulus, wij als achterblijvers zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan naar die heerlijkheid. Hè? Zoals men wel eens dacht in Thessalonica, dat die ontslapenen de boot zullen missen. Die zullen deze wederkomst niet meemaken. Paulus zegt, nee, we zullen hen niet voorgaan. We hebben op hen geen voorsprong, zou je kunnen zeggen. We hebben op hen geen voorsprong bij zijn komst. Trouwens heel mooi dat hier, ik heb het wel eens meer gezegd, er staat in vers 15 en ook wel meerdere stukjes hier, dat het steeds gaat om, en dan moet u maar eens opletten, om de komst van Jezus. En niet om de wederkomst van Jezus. Als het over de wederkomst gaat, dan heeft het heel vaak te maken met de zichtbare komst van Jezus weder op aarde. Maar als het gaat om de komst van Jezus, dan gaat het altijd om onze ontmoeting met Jezus in de lucht. De komst van Jezus, dat we hem tegemoet mogen gaan. Dat gebeurt op het moment, staat er, ze hebben dus geen voorrang en wij ook niet. Dat staat er, want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen, vers 16, van een aartsengel, bij het geklank van een bezuin Gods nederdalen van de hemel. De Heer Jezus zal nederdalen van de hemel. Niet zoals dat gebeurde met zijn eerste komst in Bethlehem. Maar in heerlijkheid zal de Heer Jezus, verheerlijkt zal de Heer Jezus nederdalen. En dan staat er, en zij die in Christus ontslapen zijn. Dus het gaat over de gelovigen die gestorven zijn. Zij die in Christus ontslapen zijn, dan staat er, zullen, en dat is het eerste wat gebeurt, zullen het, staat er, zullen het, even kijken, zullen het eerst opstaan. Dat is het eerste wat er gaat gebeuren. De graven zullen geopend worden van degene die nog ergens in een graf zijn. De grond zal geopend worden en zij zullen als eerste opstaan. Nou, misschien toch goed om dat nog even te onderstrepen. Dit is een hele bijzondere opstanding. Want er staat in de Bijbel dat niet alle mensen op zullen staan dan, maar alleen de gelovigen. Dat betekent dat de ongelovigen die gestorven zijn, met soms van die hele mooie grafmonumenten, daar gebeurt helemaal niks mee. Op een begraafplaats zal het ene graf opengaan, een heleboel niet, en het andere graf zal ook opengaan. Lang niet alle graven zullen opengaan. En wij noemen dit ook, in de theologie, noemen we dit de opstanding uit de doden. Letterlijk staat er de opstanding van tussenuit de doden. Dat is de opstanding die hier genoemd wordt. En die opstanding wordt letterlijk genoemd in Handelingen hoofdstuk 4. Dat kenden ze toen niet. Dat was een hele onbekende boodschap waardoor de Sadduceeën helemaal verontwaardigd waren. Die geloofden sowieso niet in de opstanding, maar helemaal niet in die opstanding die de apostelen verkondigden. In Handelingen 4 vers 1 en 2, er zijn wel meerdere teksten die hierover spreken. In Handelingen 4 vers 1 en 2 daar staat, en terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding, en daar staat niet de opstanding der doden, maar hier staat letterlijk de opstanding van tussenuit de doden leerde. Ziet u het staan? Handelingen 4, vers 2. De opstanding uit de doden. Wanneer vindt dan de opstanding van de doden plaats? De opstanding van de doden, die vindt plaats in Openbaring 20. Want de ongelovige doden blijven gewoon dood bij de komst van Jezus voor de gemeente. Die blijven gewoon in hun graven. Ja, en als u nu toch Openbaring 20 erbij hebt, dan ja. Laten we even kijken, vers 11, Openbaring 20 vers 11, daar staat, en ik zag de grote, een grote witte troon. En dat is helemaal na het duizendjarig vrederijk. Dat duizendjarig vrederijk wordt in het begin van hoofdstuk 20 beschreven, dat kunt u in uw Bijbel wel lezen. Hè? Na het duizendjarig vrederijk, wanneer Satan in de poel des vuurs geworpen is, dat staat er net boven, dan komt dat laatste oordeel. En dan staat er, ik zag een grote witte troon en hem, en dat is niemand anders dan de Heer Jezus. Want in Johannes staat, de Vader heeft het gehele oordeel aan zijn Zoon overgedragen. Dan zit de Heer Jezus op de grote witte troon, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote, de kleine, staande voor de troon en er werden boeken geopend en nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden niet de ontslapenen, staat hier, maar de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Broeders en zusters, ik ben altijd zo blij dat ik niet naar mijn werken geoordeeld word, maar naar het werk van de Heer Jezus. Ja? Zij worden geoordeeld op grond van hun werken. En de zee gaf de doden in hun waren. De dood en het dodenrijk gaven de doden in hun waren. En ze werden geoordeeld in ieder naar zijn werken. Hier heb je de opstanding van de doden. Niet de opstanding uit de dood, maar de opstanding van de doden. Begrijpt u dat? Dat is helemaal het eind. Nou, dan heb je dus te maken met de opstanding uit de doden en de opstanding van de doden. Je hebt ook te maken met de eerste opstanding en de laatste opstanding. De eerste opstanding kunt u op dezelfde bladzijde lezen in Openbaring 20 vers 4. Openbaring 20 vers 4, daar staat: en ik zag tronen, dat is aan het begin van het vrederijk, en ze zetten zich erop en het oordeel werd hun gegeven. Wie zijn dat? Zij zetten zich daarop, tronen. Wat staat in de Bijbel? Wij als gemeente zullen met Jezus heersen. En met hem regeren. Zij zetten zich daarop. Ja, dat is wat hoor. Dat wij op de troon mogen zitten om met Christus te regeren, 1000 jaar lang. Weet u niet dat wij als heiligen de wereld zullen oordelen, staat er in de Korinthebrief. Nou, dat gebeurt hier, aan het begin van het vrede. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, om het getuigenis van Jezus, om het woord van God, die nog het beest, nog het beeld, zijn beeld hadden aangebeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En zij werden wederlevend. Wie wordt met die zij bedoeld? De martelaren uit de grote verdrukking. Niet de gemeente. Die is kennelijk al eerder opgestaan. Het is een argument, een van de argumenten die ik altijd gebruik om te laten zien dat de gemeente voor de grote verdrukking weggenomen wordt. Anders zouden de gemeente hier ook opstaan. Nee, hier staan alleen de martelaren uit de grote verdrukking op. Zij werden wederlevend. Ik heb een heel duidelijk cirkel gezet om dat woordje zij. En heersen als koningen met Christus 1000 jaar lang. De overige doden. En wie zijn die overige doden dan? Dat zijn de ongelovigen. De overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Nou, en daar hebben we het net over gehad. Hè? De zee gaf de doden in waren, het dodenrijk gaf de doden. Ja? De opstanding van Christus is het fundament, de basis geworden voor de opstanding van uiteindelijk alle mensen. Zowel gelovigen als ongelovigen. Maar wij staan als eerste op en wij maken deel uit van de eerste opstanding. Lees maar. De overige doden, staat er in vers 5, werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God, weet u nog afgelopen zondag? Priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaar. Dat is de eerste opstanding. En die eerste opstanding, we zullen het niet te moeilijk maken, maar dat staat in 1 Korinthe 15. De opstanding, ieder in zijn eigen rangorde. Wie is de eersteling? Christus. Wie zijn de eerstelingen? De gemeente. De gemeente der eerstelingen. En dan heb je de nalezing, zou je kunnen zeggen, van deze martelaren uit de grote verdrukking. 3 fases van die eerste opstanding. En als dan die martelaren opstaan, dan wordt als het ware die eerste opstanding afgesloten en gezegd, dit is de eerste opstanding. Als je daar een deel hebt, de opstanding uit de dood, dan maak je deel uit van Gods genade en Gods heilsplan. En ja, je hoeft het niet op te slaan. U weet dat de belijdenis van de kerken die zegt dit, ik geloof in één algemene opstanding. Hè? Zo wordt het zondag aan zondag in heel wat kerken beschreven. Eén algemene opstanding. Ik denk degene die die belijdenis opgesteld heeft, die heeft waarschijnlijk nooit Openbaring 20 gelezen. Dit is de eerste opstanding. Of heeft misschien ook niet Johannes 5 gelezen. Genen zullen opstaan naar de opstanding ten leven. En anderen zullen opstaan naar de opstanding ten oordeel. Dus één algemene opstanding, dat is niet bijbels. Nee. Daarna, dus de ontslapenen, die zullen opstaan. Dat is het eerste wat gebeurt. En daarna staat er, dus wij hebben geen voorsprong. Daarna zullen wij levenden, die achterbleven, dan worden we weer als achterblijvers genoemd. Hè? Dat is de tweede keer een stukje dat we achterblijvers zijn. Wij levenden die achterbleven. U kunt het in vers 15 in het begin lezen en vers 17 in het begin. Wij leven die achterbleven. Wat gebeurt er met ons? Nou, met ons gebeurt dat. Misschien wel goed om dat even te lezen in de Filippenzenbrief net hiervoor. Filippenzen 3 vers 20 en 21. Filippenzen 3 vers 20 en 21. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Zie je dat staan? Dat zal dan gebeuren. 1 Korinthe 15, in een punt destijds staat er, zullen we veranderd worden in de heerlijkheid van de Heer. In een punt destijds. Nou, dat zal dan gebeuren. Wij levenden zullen, Paulus zegt zo mooi, zullen niet ontkleed, maar overkleed worden. We hoeven ons lichaam niet los te laten, maar ons vervallen lichaam wordt veranderd in een verheerlijkt lichaam. En alleen met dat lichaam, met het opstandingslichaam en met het verheerlijkt lichaam, kunnen we net zoals de Jezus de heerlijkheid in. En dan staat er, aan het einde van 1 Thessalonicenzen 4, daarna, als dat gebeurd is, dus de opstanding van de ontslapenen, de verandering van de achterblijvers, dan staat er, daarna zullen wij levenden die achterbleven, en dan komt het mooie woordje, samen met hen. Mooi is dat, hè? Samen met hen. Dat is die, ja, die eenheid, hè? Samen met hen in een, 1 Korinther 15, een atoom destijds, Thessalonicenzen, in een oogwenk weggevoerd. En dat woordje weggevoerd, daar zal ik niet zo heel veel over vertellen, maar dat is een heel bijzonder Grieks woordje. Het heeft eigenlijk te maken met, je wordt weggeraapt of weggerukt. Het is weggevoerd, zoals Henoch weggevoerd werd, de Heere tegemoet in de lucht. De tegemoet in de lucht. En dan zeggen er heel wat, ja oké, dan gaan wij de Heer tegemoet in de lucht en dan halen we met feestgejuich weer terug naar de aarde. We halen hem als het ware binnen. Staat dat hier? Staat hier niet. We zullen hem tegemoet gaan in de lucht. Er staat niet dat er Jezus op aarde terugkomt, maar we gaan hem tegemoet in de lucht. En met name in dat bereik waar de overheden en de macht in de hemelse gewesten hun activiteiten heeft, daar ontmoet de gemeente en Jezus elkaar. En dan staat het, dan neemt hij Jezus ons mee om voor altijd bij hem te zijn. En waar is dat dan? Nou, er staat misschien nog één tekst uit Johannes 14. Trouwens, als er mensen zijn die heel hardgrondig beweren dat dit eigenlijk een binnenhalen is van de koning. En dat wij als het ware de Heer Jezus tegemoet gaan om hem als het ware net zoals bij de intocht in Jeruzalem binnen te halen op aarde. Dan hebben zij nooit begrepen dat wij als gemeente een hemels lichaam hebben. Een verheerlijk lichaam. En er staat zo mooi in Openbaring dat als de gemeente naar deze wereld komt, dan in zijn volheid, dan staat daar, ik zag het hemels Jeruzalem. En dat hemels Jeruzalem komt naar de aarde toe, maar zal boven de aarde blijven. En vanuit dat hemels Jeruzalem zullen wij op aarde regeren. Dus wij komen helemaal niet op aarde, maar we regeren vanuit dat hemels Jeruzalem. Dus het is helemaal niet een binnenhalen hier op deze aarde. Absoluut niet. Maar dat kan ik misschien een andere keer wat iets meer aanhalen. Maar er staat in Johannes 14 vers 2, het laatste stukje. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar was het dan? In het huis mijn vaders. Daar gaan we naartoe. Dat is onze toekomst. En weet je, als je daarover nadenkt, dan is ook het laatste vers waar. Vermaand elkaar met deze woorden. Het woordje vermanen heeft hier in de eerste plaats te maken met vertroost elkaar, zoals in de Statenvertaling staat. Maar ook bemoedig elkaar. Aanmoedigen. Goed, tot zover deze Maranatha samenkomst. Goed.